Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Welkom. We staan in deze aflevering stil bij een bijzonder persoonlijk moment uit het leven van de Heer Jezus. We mogen meeluisteren als Hij bidt. Soms vinden we het misschien heel gewoon dat dit in de Bijbel staat. We hebben het misschien al vaker gelezen en erover gedacht, maar eigenlijk is het zo bijzonder dat de Heere deze persoonlijke dingen heeft laten opschrijven. Ongetwijfeld wist Hij al hoe mensen in de loop der eeuwen met Zijn woorden om zouden gaan, dat ze belachelijk gemaakt zouden worden of heel negatief en kritisch beoordeeld. Als je toch zou weten dat mensen de woorden en gedachten die diep uit je hart komen zo gaan vertrappen, dan zou je dat nooit willen publiceren, toch? Maar het heeft de Heer Jezus er allemaal niet van weerhouden om Zijn woorden van liefde en zegen aan iedereen die dat wil bekend te maken. Laten we ons opnieuw verwonderen dat we vandaag mogen luisteren naar de gedachten van de Zoon van God, en laten we niet vergeten Hem er ook voor te bedanken. We kijken nog even naar de laatste verzen van Johannes 16. Daar reageren de discipelen op de toespraak van de Heer Jezus. Ineens begrepen ze het. De Heere had dit keer zonder beeldspraak gesproken en alles viel op zijn plek. Ze geven ook een prachtig getuigenis af. Wij geloven dat u van God komt. Weet u, en dat is de kern waar het om gaat. Geloven dat Jezus de Zoon van God is. Volledig mens op aarde, maar ook volledig God. De discipelen hadden gemerkt dat de Heere hun gedachten al kende, voordat zij die onder woorden gebracht hadden. En ze concludeerden terecht dat alleen God zoiets kon. Dan geeft de Heer Jezus nog een keer aan dat er moeilijke en zware tijden staan te wachten. Ze zullen hem zelfs in de steek laten. Maar meteen sluit hij zijn toespraak af met een geweldige bemoediging. Ook voor vandaag een mooie tekst om vast te houden. De Heer Jezus zegt: dit heb ik jullie verteld, omdat ik wil dat jullie mijn vrede bewaren. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Vandaag luisteren we naar Johannes 17.
In de vorige uitzending zijn we geëindigd met de afscheidswoorden van de Heer Jezus aan zijn leerlingen. Na zijn afscheidswoorden sluit de Heer af met een gebed tot zijn Vader, ook wel het hoge priesterlijke gebed genoemd. Jezus keek omhoog naar de hemel en zei: Vader, het is zover. Laat zien hoe groot en machtig uw Zoon is. Dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig u bent. De uren van zijn heengaan was gekomen. Toch was die uren niet het tragische einde van een kort en vruchtbaar leven van de Heer Jezus Christus. Nee, zijn dood was het glorieuze begin van zijn eeuwige overwinning op de zonde, dood en Satan. Daarin zien we de grootheid en de macht van de Mensenzoon, maar ook hoe groot en machtig de Vader is. Niets is Hem uit handen gelopen. Johannes 17, vers 2. U hebt Hem alle macht gegeven over alle mensen, om aan ieder die u Hem hebt toevertrouwd eeuwig leven te geven. Dit is een indringende uitspraak. U hebt Hem alle macht gegeven over alle mensen. De Heer Jezus heeft alles gemaakt en in zijn schepping zal elk mens buigen voor Hem. God de Vader heeft Hem alle macht gegeven over alle mensen. Iedereen die de Vader aan Hem heeft toevertrouwd, geeft Hij eeuwig leven. Het brengt ons bij de vragen die mensen hebben over de uitverkiezing en de vrije wil. Ik wil u niet vermoeien met een dogmatisch overzicht van meningen en uitspraken over de uitverkiezing. Ook wil ik u geen kerkhistorische verhandeling geven over Gomarus en Arminius, de Dordtse leerregels en het Calvinisme. Wat ik wel wil, Ik wil u vragen, kunt u zingen van de verkiezing? Misschien een vreemde vraag. De meeste mensen gaan niet zingen bij het woord uitverkiezing of verkiezing. En toch wil ik het u vragen. Het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gelovigen in de stad Efeze maakt duidelijk dat de verkiezing tot de geopenbaarde dingen van God behoort. Maar of je er dan van kunt zingen? Ik kan het ook anders vragen. Hoort de verkiezing bij het evangelie, de blijde boodschap? Doet de verkiezing een mens zingen, zoals de herders dat deden in de kerstnacht, toen ze de blijde boodschap van Christus geboorte hoorden? Als dat niet zo was, dan was de blijde boodschap geen blijde boodschap meer. Maar waarom wordt dat door veel mensen niet zo ervaren? Sommigen denken bij het woord verkiezing aan een nest met jonge katjes. Er worden er maar een paar uitgekozen. Die hebben geluk gehad en de anderen hebben pech. Die moeten verdwijnen. Inderdaad, als dat de verkiezing is, dan kan een mens er niet van zingen. Dat is een vreselijke zaak. Stel u voor dat u een van die pechvogels bent. Laten wij naar aanleiding van Johannes 17 even een uitstapje maken en nadenken over de verkiezing. Beter gezegd, laten we gaan lezen wat de Bijbel zegt over de uitverkiezing. In het Nieuwe Testament zijn de uitspraken over de verkiezing vaak omgeven met lofzangen. Met andere woorden, als de Bijbel over de verkiezing spreekt, dan kan er gezongen worden. Die lofzang hoeft niet uit mensen op te komen, want hij wordt erbij gegeven. Ik denk aan het slot van Romeinen 11. Vanaf Romeinen 8 heeft de apostel Paulus over de verkiezing gesproken. Uitvoerig komt daarbij het probleem Israël ter sprake, dat tegelijk het probleem van de verkiezing is. Paulus kan er niet uitkomen. Hij heeft geen pasklaar antwoord voor dit mysterie. Ondanks dat loopt alles toch uit op een machtige lofzang. Luister maar, Romeinen 11 vers 33 tot en met 36. Wat is God groot? Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe hij zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk zijn wegen na te gaan. Wie kan vertellen wat er in de gedachten van de Heere omgaat? Wie zou hem ooit raad kunnen geven? Wie heeft hem ooit iets gegeven waarvoor hij iets terug moet geven? Want alles komt van God en alles heeft zijn doel in God. Voor hem is alle eer, voor altijd en eeuwig. Amen. Treffend dat een mens in zo'n situatie toch kan zingen. Het is voor een nietig mensenkind allemaal niet te doorzien en te doorgronden, en toch kan Paulus zingen, wat is God groot? Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Ook in Efeziërs 1, vers 3 en 4 wordt op dezelfde wijze over de verkiezing gesproken. Aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. Al voordat hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Paulus wil zeggen, de Heere God heeft ons met allerlei zegen gezegend. Nu moeten ook wij zegenen. Gods uitbundige zegen moet ons tot zegenen brengen. Dat is tot het prijzen van zijn grote naam. Dan gaat Paulus opsommen waarmee God de Vader ons zoal gezegend heeft. Al voordat hij de wereld maakte, heeft God ons in Christus uitgekozen. Dat is Gods eerste zegen. We kunnen ook zeggen, dat is Gods grootste zegen. Al het andere, wat Paulus in het vervolg nog opsomt, komt uit deze grootste zegen voort. En wat mag dat dan allemaal wel zijn? Efeziërs 1 vers 5, de aanneming als zijn kinderen. In een andere vertaling lezen we het zoonschap. Efeziërs 1 vers 7, de verlossing door zijn bloed, de vergeving van onze zonden. Efeziërs 1 vers 11, Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest. Luisteraar, ziet u dat het kan? Een mens kan zingen van de verkiezing. Het mag zelfs, en het wordt nog beter, het moet, de Heere verwacht het. Zeker, je kunt het niet als je van de verkiezing een karikatuur maakt. Je kunt het ook niet als je gaat graven in jezelf. Dan vind je niets dat doet zingen. Dan komen er alleen maar klaagzangen over eigen zonde, schuld en eigen bederf. Laten we maar goed lezen. Al voordat hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. In de Griekse grondtekst vinden we in Efeziërs 1 7 keer in hem heeft hij. In vers 3, in Christus heeft hij ons alle geestelijke zegen gegeven. Ook de verkiezing heeft plaatsgevonden in hem, in Jezus Christus onze heiland. Dat laat zien dat de verkiezing niet iets geheimzinnigs is. Het is niet waar dat God ondanks Jezus nog wat achter de hand heeft gehouden, namelijk zijn verkiezing. Het is niet waar dat achter Jezus, zoals hij op ons afkomt in het evangelie, de verkiezing ligt als iets onzekers, iets donkers, iets dreigends. Wie verkiezing zegt, zegt Jezus. En wie Jezus zegt, zegt verkiezing. God heeft ons in hem uitverkoren. In de Heer Jezus komt Gods verkiezing voor de dag. Wij moeten bij het woord verkiezing niet alleen aan God de Vader denken. Zeker, de verkiezing is zijn werk. Het is zelfs het hart van zijn werk, maar het hart van God is binnenste buiten gekeerd toen de Heer Jezus op aarde kwam en de vreselijke weg ging van lijden en dood voor ons mensen. Ja, laten we bij dat hart van Gods werk, de verkiezing, denken aan het hart van het evangelie, aan het kruis van Jezus. Dan ga je als vanzelf zingen. Calvijn heeft bij Efeziërs 1 gesproken over Jezus als de spiegel van de verkiezing. Als je gelovig in die spiegel kijkt, wil Calvijn zeggen, dan zie je Christus. Hij is uw verkiezing. Dan gaat een mens zingen, want als ik geloof in Jezus, dan mag ik geloven dat ik in hem begrepen ben, dat ik met hem gekruisigd ben en met hem gestorven en met hem opgestaan en ook dat ik in hem uitverkoren ben. Verwonderd mag ik het zeggen, als ik gelovig opzie naar het kruis. Ja, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn, al voordat hij de wereld maakte. Voordat God de fundamenten legde van de schepping. Voor veel mensen zijn deze woorden nu precies het dreigende en onzekere. Er is over je en zonder je beschikt. Je hebt er niets aan kunnen doen. En veel mensen vinden dat een ontzettende gedachte. Maar dan hebt u de Heere God niet goed begrepen. De Bijbel bedoelt met woorden als deze, al voordat hij de wereld maakte, juist niet dat u zich er onzeker door moet gaan voelen. Het is juist de bedoeling dat de woorden al voordat hij de wereld maakte de toon gaan zetten voor de lofzang op de verkiezing. In die woorden zit niets dreigends of onzekers. Integendeel, ze willen een bron zijn van troost. Als u bekend bent met de Dordtse leerregels, dan weet u dat er in deze leerregels telkens over de verkiezing als een troost of een vertroosting wordt gesproken. Waarom? Omdat de verkiezing al plaatsvond voordat God de wereld maakte. Gods verkiezing is niet maar een inval van een bepaald moment geweest, iets dat op een ander moment ook weer ongedaan gemaakt kan worden. Gods verkiezing maakt deel uit van zijn plan met deze schepping. Daarom is de verkiezing de onaantastbare, onwankelbare grondslag van het heil voor heden en toekomst. Laten we dat op ons laten inwerken. Wij zijn allemaal maar kleine en kwetsbare mensjes. Nu eens staan we hoog op een berg en dan weer zitten we diep in de put. Stel dat wij daarop onze geloofszekerheid moesten bouwen, op de deinende gemoedsbewegingen van een mens. Dan kun je nooit met Paulus zeggen, ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heere, Romeinen 8. Maar God verkiest geen enkelingen, God heeft zich een gemeente verkoren. Het wordt een schare die niemand tellen kan, de bruid van Christus, zijn gemeente. Hoe doet de Heere dat? Door de prediking van een gekruisigde Christus. Nee, tot zekerheid van uw verkiezing komt u niet door een innerlijke stem of een bepaalde ervaring. En u krijgt het ook niet op een briefje. U krijgt het door het woord, de Bijbel, zoals die wordt verkondigd in het midden van de gemeente. De lofzang op de verkiezing wil een mens samen met andere broeders en zusters aanheffen. Daarom zoekt een gelovige de ontmoeting met andere gelovigen en wil hij deel uitmaken van een kerk of gemeente hier op aarde. Johannes 17, vers 3. Het eeuwige leven is dat ze u, de enige ware God, kennen en degene die u naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus. Worden door de uitverkiezing mensen buitengesloten? Nee, het eeuwige leven is dat mensen de enige ware God en Jezus Christus, die door hem naar de aarde is gestuurd, moeten kennen. Ik heb de mensen laten zien hoe groot uw macht en majesteit zijn. Daarmee heb ik gedaan wat u mij had opgedragen. Wij mensen kunnen aan zijn volbrachte werk niets toevoegen. Daarom is het evangelie van de verlossing door Christus niet iets wat God van ons vraagt, maar iets wat God aan ons geeft. Johannes 17, vers 5. Vader, laat mij nu bij u terugkomen om de eer en de heerlijkheid te ontvangen die ik voor het ontstaan van de wereld al had. Jezus vraagt de Vader om hem in zijn menselijke natuur, zoals hij op het moment van het uitspreken van dit gebed is, te verheerlijken met de heerlijkheid die hij van eeuwigheid af in de goddelijke natuur bezat. Johannes 17, vers 6 tot en met 8. Door wat ik gedaan en gezegd heb, weten deze mensen nu wie u bent. Zij waren van u en u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben zich gehouden aan wat u zei. Ze weten dat alles wat ik heb van u komt. Want wat u mij hebt verteld, heb ik aan hen doorgegeven, en ze hebben het aanvaard. Ze zijn tot het geloof en de overtuiging gekomen dat u mij hebt gestuurd. De Heer Jezus heeft zijn leerlingen de woorden van de Vader doorgegeven. Dat is belangrijk. Zij geloven nu werkelijk dat hij door God is gezonden. Johannes 17, vers 9 en 10. Ik bid voor hen, niet voor de wereld, maar voor hen die u mij hebt toevertrouwd. Ze zijn van u. Alles wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. In hen wordt weerspiegeld wie ik ben. Het doel van onze redding is de verheerlijking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Johannes 17, vers 11 tot en met 13. Ik verlaat de wereld en kom bij u, maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader, bescherm hen in uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat ze één kunnen zijn zoals wij. Zolang ik bij hen was, beschermde ik hen in uw naam, die u mij hebt gegeven. Ik heb geen van hen verloren laten gaan. Daardoor werd werkelijkheid wat in de boeken stond. Nu kom ik bij u. Ik zeg dit allemaal, terwijl ik nog in de wereld ben, omdat ik wil dat zij vol zullen zijn van de blijdschap die ik heb. Luisteraar, de Heere wil niet dat zijn kinderen met een lang gezicht door de wereld trekken. Hij wil graag dat wij vol zullen zijn van zijn blijdschap. Johannes 17, vers 14 tot en met 16. Ik heb hun doorgegeven wat u verteld hebt. De wereld haat hen, omdat zij, net als ik, niet bij de wereld horen. Ik vraag u niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel. Zij horen net zo min bij de wereld als ik. Jezus zei dat zijn leerlingen het in de wereld moeilijk zullen krijgen. Hij zei ook, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16 vers 33. Johannes 17 vers 17. Maak hen zuiver en heilig door hen te onderwijzen in uw woord van waarheid. Ik stuur hen de wereld in, zoals u mij de wereld hebt ingestuurd. Ik wijd mijn leven aan hen, om hen door de waarheid aan u te wijden. Maak hen zuiver en heilig betekent dat een volgeling van Christus apart is gezet in de wereld. Gelovigen zijn apart gezet om getuigenis af te leggen van de hoop die in hen is. Christus heeft zichzelf apart gezet voor zijn volgelingen, dat wil zeggen, voor hen opgeofferd. Johannes 17, vers 20 tot en met 23. Wat ik u vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in mij zullen gaan geloven. Ik vraag u, Vader, of zij net zo één mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun dezelfde eer gegeven als u mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als u en ik. Doordat ik in hen ben en u in mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat u mij gestuurd hebt en dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Ik in hen en u in mij. Dat kan alleen de Heilige Geest van God tot stand brengen. De eenheid tussen de Vader en de Zoon is dezelfde eenheid die bestaat tussen de Heer Jezus Christus en de gelovigen. Dat u net zoveel van hen houdt als van mij. De Heer God houdt net zoveel van u als van de Heer Jezus. Dat is haast niet te geloven. Johannes 17 vers 24 tot en met 26. Vader, u hebt hen aan mij gegeven. Ik wil dat ze bij mij zullen zijn om mijn schitterende majesteit te zien. U hebt mij die majesteit gegeven, omdat u al van mij hield voor het ontstaan van de wereld. Rechtvaardige Vader, al kent de wereld u niet, ik ken u. En mijn leerlingen weten dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun verteld wie u bent en zal dat blijven doen. Want ik wil dat uw liefde voor mij in hen zal zijn en dat ik zelf ook in hen zal zijn. Het zal een voldoening van iedere gelovige zijn de heerlijkheid van de Heer Jezus te mogen zien. Het laatste wat de Heer Jezus vraagt is dat zijn liefde in de harten en levens van zijn volgelingen zal zijn. Dat brengt tot aanbidding van de drie enige God. Luisteraar, hoeveel van zijn liefde zien anderen in u, jou en mij? Aan het slot van zijn gebed horen we de Heiland bidden: mijn leerlingen weten dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun verteld wie u bent en zal dat blijven doen. Hoe zal de Heer Jezus dat doen? Door zijn woord en door de Heilige Geest zal de Heere zijn volgelingen vertellen wie de Vader is. Dat houdt niet op. Wat een geweldige zegen! Aan het eind van deze uitzending wil ik aan de hand van twee vragen Johannes 17 samenvatten. De eerste vraag is: wat zegt het hoge priesterlijke gebed over gelovigen en de wereld? En de tweede vraag: welke beloften geeft Christus de zijnen in de wereld mee? Eerst de gelovigen en de wereld. In vers 6 lazen we dat de gelovigen uit de wereld aan Christus zijn gegeven. In vers 9 en 11 bidt Christus voor hen, omdat de gelovigen nog in de wereld blijven. In vers 14 lezen we dat de gelovigen niet bij de wereld horen en zij daarom worden gehaat. In vers 15 bidt de Heiland om bescherming in de wereld tegen het kwaad en de duivel. Vers 18 maakt duidelijk dat gelovigen de wereld worden ingestuurd en vers 23 zegt over de gelovigen dat zij een volmaakte eenheid zullen zijn. Daardoor zal de wereld erkennen dat de Vader de Zoon heeft gestuurd en dat de Vader net zoveel van de Heer Jezus houdt als van zijn volgelingen. De samenvatting aan de hand van de tweede vraag. Welke beloften geeft Christus de zijne mee in de wereld? In vers 11 belooft en bidt Jezus voor bescherming in de wereld. In vers 13 bidt en belooft de Heere dat de zijnen vol zullen zijn van de blijdschap die hij geeft. In vers 15 wordt de bescherming concreet in het gebed om bescherming tegen de duivel. Vers 17 maakt duidelijk dat een gelovige apart is gezet en een heilig en zuiver leven kan leven door te leven naar Gods woord en waarheid. Vers 21 belooft de eenheid van de gelovigen met de drie-enige God. Vers 24 volgt met de belofte van de gemeenschap van een gelovige met zijn Heere en Meester. De Heiland wil dat de zijnen altijd zijn waar hij is, opdat zij zijn schitterende majesteit zullen zien. Zo bidt de grote hoge priester voor de zijnen. Hebreeën 7 vers 25 zegt over hem: hij kan iedereen die door hem naar God gaat van de ondergang redden. Omdat hij altijd zal blijven leven, zal hij er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. Luisteraar, bent u al door hem naar God gegaan? In de volgende uitzending lezen we verder in Johannes 18 vers 1 tot en met 11.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. 32. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.